Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, staan wij aan het begin van onze tweede aflevering van onze bijzondere pelgrimstocht hier in Geel. Vorige keer kon u kennis maken met onze gids die met ons meegaat, priester Dirk, pastoor van Geel. Hij heeft ons eerst binnengelaten in de Sint-Amandskerk, de eerste parochie van Geel. Later, toen de geestelijke noden van de gelovigen groter werden, werd ook de Bedevaartskerk, die tot dan toe enkel als bedevaart plaats dienst deed, parochiekerk, zoals ze ook vandaag nog is. We gaan samen met priester Dirk door de kerkwegelingskunst van Geel wandelen. Een verzameling aan kleine straatjes die de gelovigen toestonden om gemakkelijk naar de kerk te kunnen gaan. Die kleine straatjes zijn ook vandaag de dag nog steeds bewaard hier in Geel. En we gaan op deze wijze richting de Bedevaartskerk van de heilige Dimfna. Nu, alvorens we onze rugzak opnemen en verder gaan, wil ik u graag nog iets vertellen over deze Sint-Amandskerk. En daarna vatten we onze route aan in de richting van de Bedevaartskerk van de heilige Dimfna. Zoals we al konden horen, fungeert deze gotische kerk als de zondagskerk van de parochiale eenheid Dimpna en Geribernus. En deze twee staan trouwens in het hoofdportaal te pronken en zijn nog op andere plaatsen te vinden in de kerk. We mogen ervan uitgaan dat deze kerk minstens de derde is op deze locatie. Waarschijnlijk was het ook de eerste parochiekerk van Geel, terwijl de nabijgelegen Sint-Dimpna-kerk als bedevaartkerk een belangrijke rol speelde in het ontstaan van de gezinsverpleging, waar we het later zeker nog over zullen hebben. Ergens in de 12e à 13e eeuw werd de eerste Sint-Amandskerk opgericht. Rond 1400 werd deze kerk, waarvan weinig of niets meer bekend is, verwoest door een brand. En kort daarna begon men met de bouw van een tweede kerk, in gotische stijl. Rond 1489 zou deze echter jammer genoeg opnieuw door een brand getroffen worden. Enkel de torenromp en de zuidermuur bleven overeind. Bijna onmiddellijk na deze ramp startte men met het optrekken van de huidige kerk. Het verschil tussen deze twee kerken is nog steeds goed zichtbaar wanneer men aan de buitenkant even gaat kijken. Zo is het gedeelte dat gebouwd werd met witte zandsteen, vooral de toren, een overblijfsel van de tweede kerk in Brabantse gotiek. Later werd er verder gebouwd met bakstenen en speklagen van zandsteen, wat ook typisch is voor de Kempense baksteengotiek. Men startte de bouw met de constructie van het schip en het dak. De gemetselde gewelven werden later toegevoegd. Aanvankelijk was er ook de intentie om een kooromgang met koorkapellen rond het huidige koor te bouwen, maar dit werd nooit gerealiseerd. In totaal duurden de werken zowat 40 jaar, vooraleer de kerk op 15 juli 1532 ingewijd werd door de bisschop van Kamerijk, waartoe Geel behoorde. Het duurde echter nog tot 1548, alvorens de torenspits, inclusief koperen bol en kruis, voltooid was. Door de eeuwen heen heeft deze kerk veel veranderingen en restauraties ondergaan. Tijdens de 17e en de 18e eeuw kreeg het gotische interieur een barokke aankleding. Zo werd het oorspronkelijk Renaissance zwaluwnestorgel vervangen door een prachtig barokorgel van de in Duitsland geboren Pancelet en werd in de 18e eeuw de houten lambrisering met mooie biechtstoelen toegevoegd. Opvallend was ook dat heel recent nog tijdens de restauratie van 2022 over 2023 schilderfragmenten en inscripties werden ontdekt, die nu weer verborgen zitten achter de lambrisering. Het bewijst dat op een bepaald moment de kerk volledig beschilderd was met bloemmotieven en dat de gewelven beplakt en beschilderd waren. Jammer genoeg werden deze aan het eind van de 19e eeuw verwijderd. Maar zo komen dus al een tweede heilige op het spoor, namelijk de heilige Amandus, die rond 1594 in Nantes in Frankrijk werd geboren en na een tijd als kluizenaar te hebben doorgebracht, uiteindelijk, net zoals wij, op pelgrimstocht is gegaan. Maar hij ging naar Rome, waar de paus hem tot bisschop wijdde. Als zwervende bisschop kwam Amandus terecht in Vlaanderen, waar hij het geloof verkondigde en vele kloosters stichtte. Vooral in de regio Gent en Antwerpen, denk maar aan de Sint-Baafs en de Sint-Pieter. 6 februari 675 stierf hij in het klooster Elno, aan de grens tussen België en Frankrijk, en werd begraven in de nabijgelegen stad Saint-Amand-les-Eaux. Hij wordt ook wel de apostel van Vlaanderen genoemd en is de patroonheilige voor wijnhandelaren, bierbrouwers, apothekers, herbergiers en kruideniers. Hij wordt ook aanroepen tegen reuma, verlamming, jicht, koorts, stuipen, verschillende huidaandoeningen, epilepsie en ziekten van dieren. U kan hem herkennen daar hij meestal afgebeeld is als bisschop met staf, mijter en evangelie in de hand en een draak, verwijzend natuurlijk naar de overwinning van de bekoring, de overwinning van de duivel. Verder zie je vaak een kerkmodel in zijn handen, omdat hij zoveel kerken en kloosters heeft gesticht. En ook vandaag de dag vinden we niet weinig van kerken en kloosters die aan hem zijn toegewijd. En wanneer we even rondlopen in de kerk, dan zijn er zeker enkele dingen die u niet mag overslaan. Bewonder maar eens bijvoorbeeld een Arduinenkuip die in 1518 in Maastricht werd gehaald. Initieel een wijwatervat, later doopvond. Een koperen deksel siert deze Arduinenschaal en dateert van 1684 en is van de hand van Jan Smets. Hoogstwaarschijnlijk trouwens inwoner toen van Geel. Ook de bijhorende 19e eeuwse, wat men noemt, doopvondgalg, dus waar het deksel eigenlijk aanhangt, waardoor dat men het gemakkelijk kan optillen, en gemaakt is uit smeedijzer, van de hand van Lodewijk van Boekel, is bewonderenswaardig. Richten wij onze aandacht met de rug naar het altaar, nadat we de Heer hebben begroet uiteraard, en dan zien we het dokzaal. Waarschijnlijk van de hand van verschillende beeldhouwers. Zo zouden de twee bovenste balustrades, daterend rond 1717, vervaardigd zijn door Pieter Convent uit Kontich. De onderste afsluiting werd later toegevoegd, rond 1772. En wordt overigens toegeschreven aan de Antwerpse meester Cornelis de Smet. Als u zelf trouwens hier eens die verborgen schatten wil komen ontdekken, dan kan u altijd een gids vragen om u daarbij te begeleiden. Zeker de moeite om dus even halt te houden wanneer u naar de markt gaat, misschien in Geel, om, als het mogelijk is, om de Sint-Amanskerk even binnen te gaan. Ja, wij hadden geluk als we de pastoor als gids hebben. Die heeft natuurlijk de sleutels. En zo konden we gemakkelijk binnenkomen.
Vader God, u kent mijn naam. Mij binnen goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mij vasthou aan alles wat verschiet. U kent mijn vrezen en mijn hoop. Die pad wat ik zo kaal voet door. Die pad dat u lang kaal bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis.
Moeder God, u kent mijn waan, mijn ego en mijn recht opstaan. Die draken waartegen ik blijf weg. Wijs mij altijd weer die weg.
U hebt mij met uw licht gezien. Die licht strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. Oh ja, oh ja, oh ja. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis. En mijn hoop, die pad wat ik zo kaalvoet loop, die pad dat u lang kan bereiken. U maakt die pad gelijk voor mij.
Door de kerkwegeringetjes heen zijn we ondertussen in de Bedevaartskerk beland. Gaande in die route ontdekten we ook een kapelletje dat toegewijd is aan de plaats waar jammer genoeg die onfortuinlijke burgemeester Le Bon, waar we de vorige keer over gesproken hebben, zijn leven heeft gelaten toen hij vermoord werd door een geesteszieke man hier in Geel. Er wordt toch altijd gebeden voor zijn zielerust. De Bedevaartskerk is echt de plaats waar zoveel zieken in het bijzonder getroffen door geesteszieke en psychische problemen, hier hun toelaas hebben gezocht. Men startte met de bouw van de huidige kerk in 1349. En dat is ook de periode waar de verering van de heilige Dimfna een hoge vlucht kende. De bouwwerken duurden meer dan 200 jaar en toch werd de bouw nooit voltooid. De kerk kende immers een bewogen geschiedenis van rampen, heropbouw, uitbreidingen en oorlogen. We gaan 400 jaar vooruit, want tijdens het Frans bewind werd de kerk gesloten en het gebouw dreigde in 1799 openbaar verkocht te worden. Iets wat de inwoners van Geel hebben kunnen verhinderen. Amper 2 jaar later, in 1801, opende de kerk gelukkig opnieuw de deuren en werd er de heilige mis opgedragen. De bedevaarders waren er opnieuw welkom. In 1944, tijdens de bevrijdingsgevechten in september, zou de kerk echter zwaar beschadigd geraken, waardoor deze in 1950 diende te worden gerestaureerd. Daarbij werd de toren van de kerk hoger opgetrokken, maar ze heeft nooit de hoogte bereikt waar de mensen van bij de start van de bouw hebben van gedroomd. En als je de kerk binnenwandelt, dan komt er een gevoel van rust over je. Het interieur van de kerk straalt soberheid uit, ook al zijn er in de kerk tal van kunstwerken aanwezig. Zo is er onder meer het passieretabel in de zuidelijke kruisbeuk, waar we zo meteen nog wel zullen blijven bij stilstaan. Samen met onze gids, priester Dirk, naderen wij het Sint-Dimpna-retabel op het oude hoofdaltaar, daterend uit 1515. Dit prachtige eikenhouten retabel is eigenlijk als een stripverhaal die de gelovigen het levensverhaal en de marteldood van de heilige Dimfna vertelt. De 17e-eeuwse geschilderde luiken stellen de heilige Dimfna en de heilige Heribernus voor. Ze worden trouwens toegeschreven aan de Geelse schilder Wouter Michiels. In de nis boven het retabel rusten de relieken van de heilige Dimfna in een prachtig neogotisch schrijn. Nu, wie was die heilige Dimfna nu? Want we hebben al reeds enkele elementen van haar leven opgevangen. Het verhaal rond de heilige Dimfna werd voor het eerst opgeschreven in de eerste helft van de 13e eeuw, maar werd reeds lang daarvoor mondeling doorverteld van generatie op generatie. Ze werd in de eerste helft van de middeleeuwen, zowat 600 na Christus, geboren. De dochter van een heidense koning uit Ierland. Haar moeder was christen en een echte schoonheid, en vooral gekend omwille van haar christelijke deugden. Ze voedde het kind ook christelijk op en liet haar dopen door de priester Heribernus. Toen Dimfna 14 jaar werd, sloeg het noodlot toe en stierf haar moeder. De koning werd gek van verdriet en niets of niemand kon hem troosten. Zijn hovelingen gaven hem de raad om een nieuwe echtgenote te zoeken, die de schoonheid en de deugden van zijn overleden echtgenote zou evenaren. In zijn waanzin richtte hij zijn aandacht op zijn eigen dochter en vroeg haar ten huwelijk, ingefluisterd door de duivel. Geschokt wees Dimpna zijn aanzoek natuurlijk af. Maar omdat haar vader bleef aandringen en steeds agressiever werd, besloot ze uiteindelijk te vluchten, samen met haar biechtvader, de heilige Heribernus. Via de Noordzee kwamen ze per boot aan in Antwerpen. Om niet ontdekt te worden, trokken Dimfna en Heribernus dieper de bossen van de Kempen in, tot zij een geschikte schuilplaats vonden in Zammel, een gehucht van Geel. Daar bouwden ze een hut, leefden er als kluizenaars en zorgden voor de armen en behoeftigen. De koning echter, haar vader, volgde Dimfna tot in Antwerpen en stuurde verkenners uit. In een herberg, vlakbij Zammel, merkte de waardin op dat de verkenners met dezelfde munt betaalden als een jong meisje dat in de buurt woonde en gaf niets vermoedend haar locatie door. De koning vond Dimfna en vroeg haar nogmaals ten huwelijk. Maar ook nu weigerde ze. In een vlaag van waanzin liet de koning Geribernus doden en onthoofde eigenhandig zijn dochter. Beide martelaren werden door de inwoners waardig begraven en al snel werden hun graven een bedevaartsoord voor pelgrims. De heiligheid van de heilige Dimfna en de heilige Geribernus werd snel kennis van de mensen in de streek en trok heel veel pelgrims aan. Zodoende naderden velen die krankzinnig waren geworden, bezeten of getroffen waren door geestesziekte tot deze bedevaartskerk, zoekend naar genezing. Laten wij samen met priester Dirk naderen tot het Sint-Dimfna-retabel. We willen de geschiedenis van de heilige Dimfna voor ogen roepen en we laten hem graag vertellen wat men hier te zien krijgt. Dierbare medepelgrims, we staan hier op een prachtige plaats aan het retabel, vlakbij de reliquieën van de heilige Dimfna zelf, die hier bewaard worden in de Bedevaartskerk. Zoals u al hoorde van priester Dirk, vandaag de dag ook parochiekerk in Geel. Priester Dirk, we staan hier aan een retabel dat echt adembenemend is, hè, en die eigenlijk het leven vertelt van de heilige Dimfna. Het is ook haar leven die uiteindelijk geleid heeft tot deze prachtige bedevaartskerk. Kunt u misschien helpen om te beschrijven wat er zoal te zien is op het retabel en welk deel van het leven van de heilige Dimfna wordt afgebeeld?
Ja, het is eigenlijk een soort levensverhaal van haar geboorte, van haar doopsel eigenlijk tot aan haar sterven en daarna de verering. Het begint met een tafereel waarbij we de heilige Dimfna zien, die gedoopt wordt door priester Geribernus, waar dat er niks aan de hand is. Hè. Een gelukkig gezin, moeder christen, vader heiden, maar ook akkoord met het doopsel. In het tweede tafereel zien we dan een tragische gebeurtenis. De koningin wordt ziek en sterft. De koning is vol van verdriet, helemaal ondersteboven. En wat heel hard opvalt in het tweede tafereel, is dat er in het midden een klein zuiltje staat met de figuur van de duivel. Dus de koning vol van verdriet, een makkelijk slachtoffer voor de duivel om te grijpen. Het kwaad grijpt vaak makkelijke slachtoffers. En je ziet dan ook in het derde tafereel dat de duivel veel groter is afgebeeld en dat de duivel de mantel van de koning vasthoudt. Want de koning, krankzinnig van verdriet, is op zoek naar een nieuwe vrouw. Een vrouw die even mooi is als zijn eerste vrouw en hij vindt natuurlijk geen enkele vrouw die zo mooi is, behalve zijn eigen dochter. En de duivel fluistert de koning in: koning, vraag uw dochter ten huwelijk. Dimfna, heel devoot, heel gelovig, christen, weet natuurlijk, ik trouw niet met mijn eigen vader, en weigert verschillende keren op het aanzoek van de koning in te gaan. Uiteindelijk, de koning blijft krankzinnig geworden door de duivel, vragen om te huwen en Dimfna ziet niets anders, geen enkele andere mogelijkheid dan te vluchten van het ouderlijk huis. En samen met haar biechtvader, priester Geribernus, vlucht zij. En dan lopen de verhalen natuurlijk uiteen, via Frankrijk of via de Noordzee. In elk geval komen ze aan in Antwerpen en via een of andere rivier komen zij in Geel terecht in Sammel. En op het vierde tafereel zie je dan ook priester Geribernus, Dimfna met haar knecht, met haar kamervrouw waarschijnlijk, hè, die vluchten over het water naar Geel. Ze komen uiteindelijk terecht in Sammel, waar zij een hut bouwen aan een bron die er was en daar eigenlijk een heel devoot christelijk leven leiden. Vermoedelijk moet dat leven van die Ieren, die hier in de Kempen vreemd waren, wat komen Ieren hier doen, hè, ook wel al een voorbeeld geweest zijn en mensen hebben aangetrokken van tja, iemand die gevlucht is omwille van haar geloof. Dus er zijn verhalen die zeggen, ja, Dimfna in die tijd had toen ook wel al een beetje een voorbeeldfunctie van. Dat meisje leeft daar in gebed, eenvoudig. Was eigenlijk een voorbeeld van christen zijn in die tijd. We gaan dan verder. De koning, krankzinnig van verdriet. Je ziet de duivel omarmt hem bijna. In het derde tafereel houdt de duivel de mantel nog vast. Maar in het vijfde tafereel omarmt de duivel bijna de koning. En fluistert hij in. Ga uw dochter achterna. Ga haar zoeken, want zij moet met u huwen. Klein detail. In het derde tafereeltje staat er naast de koning een hond. Een kleine hond, symbool van ja, de jacht, de adel. Die hond is in het vijfde verheel veranderd in een aap, symbool van gekheid, van zotheid, van krankzinnigheid. Het verhaal gaat dan inderdaad dat de koning over Westerlo, hè, uiteindelijk ontdekt, omdat er in Westerlo munten van Ierland in de omgang waren. Waarschijnlijk moesten Timpelen en Gerbernus ook wel eten gaan kopen en zo. Dus via een herberg in Westerlo komt de koning dan uiteindelijk in Sammel. Dimpena vlucht dan nog tot hier in Geel, waar ze dan uiteindelijk na nog eens het aanzoek van haar vader geweigerd te hebben, wordt onthoofd. Eerst wordt priester Gerbernus onthoofd en dan wordt Dimpena zelf onthoofd. Haar relieken worden dan uiteindelijk hier in Geel in de kerk vereerd waarschijnlijk. Er is nog een heel leuke anekdote, maar dat is aan de kapel van de Groene Heuvel, hier een beetje verder, dat er rovers uit Xanten kwamen om de relieken van de heilige Dimpena en priester Gerbernus te roven. Maar hier een aantal honderd meter verder zakte de kar met de kisten in elkaar, omdat Dimpena echt in Geel wou blijven. Op die plaats heeft men ook een kapel gebouwd. Maar uiteindelijk zijn de relieken dan hier gekomen en al heel snel kwam er hier in Geel de verering van Dimpena op gang als patrones van de geesteszieken. Niet omdat Dimpena natuurlijk zelf geestesziek was, maar omdat Dimpena in haar eenvoud, in haar geloof, standvastig is geweest tegenover de duivel, tegenover haar vader, die krankzinnig was geworden. Misschien is het mijn persoonlijke interpretatie, maar de koning was geestesziek van verdriet. Kan je de koning verwijten dat hem zijn dochter heeft onthoofd? Of was het door zijn krankzinnigheid en besefte hij niet wat hij deed? Want je ziet hier in het zesde tafereel, wie houdt het zwaard, wie houdt de hand van de koning vast? Het is de duivel. De duivel die dus eigenlijk de onthoofding doet, volgens de maker van dit retabel. Wat niet wil zeggen dat de moord op de dochter door de koning moet goedgekeurd worden, maar iemand die krankzinnig is, weet soms ook niet wat hij doet. Ja. Dus de koning was eigenlijk geestesziek. Misschien, mijn eigen interpretatie, misschien was de koning wel de eerste die hulp nodig had van zijn dochter. Ja. En ik ben er zeker van dat de dochter ook voor haar vader gebeden zal hebben. Daar ben ik heel zeker van. Dus eigenlijk was misschien de koning wel de eerste geesteszieke die naar Geel kwam, voordat hij het zelf besefte. Maar in elk geval, heel veel geesteszieken vonden steun en kracht bij de heilige Dimpena. Haar relieken worden vereerd. Er ontstonden ook processies vanuit hier de bedevaartkerk van Sint Dimpena naar Sammel, naar de plaats waar Sint Dimpena heeft gewoond. Ja, en dat leidt dus tot het ontstaan ook van de gezinsverpleging. Er kwamen meer en meer zieken. Dus de mensen vonden geen plaats meer hier in de kerk. Soms was het gasthuis ook vol. En dan was er het ontstaan van de gezinsverpleging. Dus geesteszieken die hier in Geel, in de nabijboerderijen, gingen logeren om gedurende hun bedevaart. Maar ook ja, veel geesteszieken die vonden hier zo'n troost, zo'n steun, dat ze wilden blijven. Geesteszieken hadden ook geen familie. En dan hebben al heel snel de mensen hier in de omgeving ook zieken permanent, definitief in hun huis opgenomen. En je ziet dat ook vandaag, de zieken die worden opgenomen. Men spreekt ook niet meer van zieken. Hè. Men spreekt van, part of the family, bij wijze van spreken. Hè. De mensen die nu nog in gastgezinnen wonen, zijn er zo nog een honderdtal op dit moment in Geel. Zij zijn deel van de familie. Zij zijn als een broer, als een zus, als een zoon, als een dochter, als een... Zelfs als een beetje als een vader en een moeder. Je ziet heel vaak, dat is eigenlijk een mooie anekdote, als vader en moeder oud worden en niet meer kunnen, dat het net de gast is, de zieke, die voor vader en moeder gaat zorgen. En dat is het juiste woord dat ik zocht. Men spreekt van gasten. De zieken zijn te gast in huis. Natuurlijk, vroeger in de middeleeuwen zullen er ook de verhalen geweest zijn van ja, de zieke, men wist niet goed wat men ermee moest doen met de mensen die wat agressief waren, de zieke die ook in de stal moesten slapen en zo. Die verhalen zijn er ook. Men moet die kaderen in zijn tijd, denk ik. Maar het feit van dat het een wisselwerking was van de zieke heeft meerwaarde voor de gastgezinnen, maar de gastgezinnen hebben meerwaarde voor de zieke. Dus die wisselwerking is er vanaf het begin, denk ik, wel geweest. En dat voel je tot op de dag van vandaag.
Ja, want als ik me niet vergis, dan zijn er echt tal van anekdotes ook te noemen, waarbij dat de oorspronkelijke gezin, zeg maar, die de zieke in huis heeft genomen, waarbij ja, mensen komen te sterven of niet meer in staat zijn om te kunnen zorgen voor iemand, dat de zoon of de dochter gewoon de gast in huis heeft genomen.
Een verhaal dat ik nu persoonlijk ken, omdat het een goede kennis was van mijn familie. Zij is hier ook terechtgekomen in Geel, in een gastgezin. Vader, moeder, pleegvader, pleegmoeder zijn gestorven. Zij woont nu inderdaad bij de oudste zoon. Dus het gaat echt door van vader, moeder op kinderen. Zij is niet met het sterven van vader en moeder teruggegaan naar het psychiatrisch centrum. Zij is echt mogen blijven in het gastgezin. En dat is het wonderlijke, dat ook nu vandaag nog gebeurt.
Misschien is het toch wel echt wel dankzij de heilige Dimfna, dankzij haar martelaarsbloed dat hier gevloeid heeft. Dat zijn toch eigenlijk ook echt wel wonderen van vandaag?
Ik ben daar zeker van. Het feit dat men Geel de barmhartige steden noemt, heeft als oorsprong natuurlijk die heilige Dimfna. Als die heilige Dimfna hier niet was geweest, dan had dit in Geel ook niet bestaan. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. En inderdaad, het feit dat zij door het geven van haar leven zo doortastend heeft gedaan, eigenlijk wat Jezus deed, hij zijn leven geven, het feit dat zij zo'n voorbeeld is geweest, dat vindt uitstraling. Het zijn die plaatsen die we, denk ik, ook vandaag nodig hebben, zeker in ons arme Vlaanderen, hè? Die plaatsen die we nodig hebben om ons geloof gestalte te blijven geven in deze tijd. En de heilige Dimfna is daar een heel mooi voorbeeld van, hoe dat geloof vanuit de middeleeuwen is geëvolueerd en meegegaan met zijn tijd. De bedevaartwerking die wij nu hebben, de dag van vandaag, is totaal niet meer te vergelijken met die van 100 jaar geleden, van 200, van 4, maar ze is wel ontstaan zoveel jaren geleden, hè, zoveel honderden jaren geleden. En ze is mee geëvolueerd, geïncardineerd in de tijd van vandaag. En dat is iets dat Dimfna zo krachtig maakt vandaag. Sommigen willen dat ontkennen, maar dan zijn wij er om te zeggen van je mag dat ontkennen, dat is ieder zijn recht, maar wij zullen er wel voor zorgen dat het blijft klinken.
Ja, want dat moet toch wel gezegd zijn, dus dat er een grote inzet in de afgelopen jaren is geweest om terug die bedevaartstradities opnieuw leven in te blazen door tal van initiatieven. We staan hier trouwens vlak bij het voormalige tabernakel, moet ik zeggen. Want aan onze rechterzijde hebben we een zeldzaam beeld in Vlaanderen, namelijk een prachtige sacraments. Toren. Daar wordt het heilig sacrament aan de zijkant van het hoofdaltaar bewaard. Maar momenteel, het heilig sacrament wordt hier niet in bewaard, maar wel iets anders. Hè? En dat ook wel duidt op het feit dat de devotie tot de heilige Dimfna eigenlijk aan het groeien is.
Ja, dat klopt. Het oude tabernakel stond leeg. En ja, wat doe je met een tabernakel? Uit eerbied laat je dat leeg staan tot iemand op het idee kwam van als we nu eens de brieven en de kaartjes en de foto's die mensen sturen naar de parochiekerk hier, waarin ze vragen om gebed, om een viering te doen, om een kaartje aan te steken, als we die brieven nu eens brengen tot waar ze eigenlijk moeten zijn. En het tabernakel staat vlak onder de relieken van de heilige Dimfna, dus alle brieven die wij ontvangen, leggen we in het oude tabernakel. Eigenlijk, misschien is het zoals een kaarsje te branden. Hè. Het kaarsje brandt als wij niet meer aanwezig zijn. De brieven liggen hier permanent en zijn eigenlijk permanent onze gebedsintentie naar de heilige Dimfna. Nu moeten we eerlijk zeggen, als het vol is, dan kijken we wel eens van dan maken we het leeg natuurlijk en we maken ook wel een schifting. Hè. Maar elke mens die een kaartje stuurt, die een briefje stuurt, en dat is een van de vruchten van de afgelopen jaren, elke mens die een kaartje stuurt, die een briefje stuurt, die krijgt persoonlijk antwoord. Ja. De individuele contacten met de bedevaarders wereldwijd, dat groeit enorm. En daarnaast starten we ook in dit Timpenaarjaar met een nieuw iets. We willen ook proberen de groepen die komen een bedevaartsdag aan te bieden. En dat zou dan beginnen met een viering 's morgens, een viering 's avonds, een bezoek aan het Gasthuismuseum en ook wat op maat van. De eerste woensdag van de maand, vanaf april tot oktober, gaan we ook terug proberen een vaste bedevaartsdag hier in de kerk te doen voor de mensen die komen, dus die eigenlijk een aanbod willen van we komen hier en willen we een vast aanbod geven aan de mensen die komen. Werkt dat? We zullen het wel zien. Mm-hmm. Maar het is ook weer een manier om te proberen het religieuze van Timpena niet verloren te laten gaan. En wat wel heel mooi is, vind ik, het gebeurt allemaal in overleg met de stad. Dus wij moeten zelf geen rondleiding gaan geven in het museum. Wij moeten zelf geen rondleiding gaan geven in het OPZ. Dat is allemaal in overleg met de mensen van het OPZ, met de mensen van het museum, met de mensen van de toeristische dienst. We moeten zelf geen wandelingen gaan uitstippelen, die zijn er. Hè. Ja. Dus in die zin is er eindelijk een overleg dat op gang komt tussen.
Daarnet aan het begin van de kerk zagen we ook een wereldkaart waar jullie pinnetjes opzetten van de plaatsen waar mensen, brieven of bezoekers die naar hier komen of die via de website contact opnemen. Het is echt wereldwijd. Het is niet overdreven.
Ja, het is echt wereldwijd. Vooral Amerika, dat springt er wel uit. Verenigde Staten van Amerika, Latijns-Amerika, maar ook vaak uit Ierland, mensen uit Oost-Europa. Maar we hebben evengoed hier aan mensen gehad van Japan, Korea, Rusland, Australië. Het is echt Afrika niet vergeten. Vanuit elk werelddeel komen er mensen. Dat gaat, ik zeg het nog eens, dat gaat niet over de grote massabedevaarders die komen, maar elke week hebben wij 2 of 3 contacten via mail of echt lokaal hier aanwezig met vragen rond geestesziek zijn, gebed, intentie. Dus het groeit.
We zijn daarnet ook binnengekomen niet via de hoofddeur van de kerk, maar wel via een heel bijzondere woning eigenlijk die aangebouwd is aan de kerk. Kan je ons een idee geven waarom is dat huis daar eigenlijk aangebouwd? Hoe is dat hier gekomen en wat heeft dat te maken met de heilige Dimfna?
Ja, dus vroeger kwamen er bedevaarders hier naar de kerk als men geestesziek was. Vroeger dacht men, ziekte is een straf van God. En wat moest men doen? Natuurlijk, als men ziek was, God om vergeving vragen. De Eucharistie bijwonen, biechten, gesprek met de priester, onder het schrijn van de heilige Dimpena doorgaan in gebed. Mensen bleven soms een aantal dagen hier. En oorspronkelijk heeft men mij verteld, sliepen er soms zelfs mensen aan de zijkant in de kerk op een strozak. Maar het aantal bedevaarders groeide en groeide en groeide. En ja, slapen in de kerk is nu niet zo optimaal. Dus het eerste gasthuis, heeft men eigenlijk gebouwd tegen de kerk. Dus het huis dat tegen de kerk gebouwd is, was een opvangplaats voor de zieken, waar zij verzorgd werden, waarschijnlijk door zusters of mensen van de parochie. En in elke kamer is er ook gedacht aan de geesteszieken die misschien wat agressiever waren, om de zieken te beschermen tegen zichzelf, maar ook de zieken die dan wat rustiger waren, heeft men in elke kamer ook een soort cel gebouwd, echt met tralies. Niet als een gevangeniscel, maar wel om de mensen wat af te zonderen die wat agressief waren. De deur kon ook dicht. Dus die mensen werden wat beschermd tegen zichzelf. Men zou het een voorloper van de isoleercel misschien kunnen noemen. Maar dan niet om mensen te straffen, maar echt wel een beetje een onderscheid te maken tussen de zieken die wat agressiever waren, de zieken die wat rustiger waren. Maar ook daar weer met aandacht voor iedereen. Iedereen moest naar hier kunnen komen. Mensen die het wat moeilijker hadden, mensen die het misschien wat rustiger aandeden, iedereen vond hier zijn plaats. Dus dat is eigenlijk de oorsprong van dat eerste gasthuis dat hier stond.
Ja. En we zijn heel, heel dankbaar dat we het allemaal hebben mogen zien en bewonderen. We gaan misschien nog even rondkijken in de kerk en dan kan je ons misschien zo meteen iets vertellen over de omgang. Want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect hier in Geel. Dat is voor zo dadelijk.
He came into our town today. He touched blind eyes and the darkness left to stay. But more than the blindness, he took their sins away. The gentle healer came into our town today. The gentle healer came into our town today. He spoke one word that was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. Oh, he seems like just an ordinary man, with dirty feet and rough but gentle hands. But the words he says are hard to understand, and yet he seems like just an ordinary man. The gentle healer, he left our town today. I just looked around and found he'd gone away. Some folks from town have followed him, they say, that the gentle healer is the truth, the life, the way.
En priester Dirk die is zo heel vriendelijk om hier een noveenkaars van de heilige Dymphna en ook de heilige Geribernus, hè, want die moeten we toch zeker vermelden, de biechtvader van de heilige Dymphna, om die aan te bieden aan u allen. En we gaan samen het gebed bidden tot de heilige Dymphna en hier voor u allen de noveenkaars aansteken. Bij het heiligdom, bij de relieken van de heilige Dymphna. En we bidden heel in het bijzonder voor een ieder die ziek is, voor een ieder die op een of andere manier te maken krijgt met ziekte. We nemen uw intenties zeker mee.
Sint Dymphna, al eeuwen ben jij de heilige bij wie zwakken van geest heil en genezing vinden. Je bent een bron van warmte en genegenheid voor hen die lijden. Sta ons bij in moeilijke dagen. Geef ons kracht door onze gebeden, door onze Heer Jezus Christus. Amen.
En zo, dierbare luisteraars, hebben we op deze wijze al een stukje van onze bedevaart vandaag mogen afleggen. Hier in de kerk van de heilige Dymphna, van de Bedevaartskerk hier in Geel. Maar zoals we daarnet hebben gezegd, ja, de devotie tot de heilige Dymphna leeft natuurlijk in Geel, is een belangrijk gebeuren en dat wordt onder meer uitgedrukt door de omgang. En daar wil ik graag priester Dirk toch nog even iets over vragen. Wat houdt dat nu eigenlijk in, die omgang? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wanneer moeten we naar Geel komen om dat allemaal mee te maken?
De Dymphna-omgang is een vijfjaarlijks gebeuren waarin het leven van de heilige Dymphna centraal staat, maar ook het leven van Geel. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, is de heilige Dymphna-omgang geen processie. Het is een stukje geestelijk en een stukje werelds, om het zo maar te zeggen. Het eerste deel van de omgang beeldt het leven uit van de heilige Dymphna. Het tweede deel beeld taferelen uit de geschiedenis van Geel. Maar centraal in die omgang, en dat is sinds 2 jaar, als ik me niet vergis, of sinds twee omgangen geleden, heeft de regisseur ervoor gekozen om de relieken van de heilige Dymphna dus echt een plaats te geven. Dus de omgang is eigenlijk een beetje samengesteld uit 3 delen. Het eerste deel, het leven van de heilige Dymphna. Dan is er een stukje niks. Mensen zitten te wachten. En dan komt in alle sereniteit dus het reliek van de heilige Dymphna, de relieken voorafgegaan door belletjes, gevolgd door de priesters, de gelovigen van Geel. Echt een heel stil stuk. Dan is er weer een stukje niks. En daarna is het dan het werelddeel, de geschiedenis van Geel. En het eindigt met de figuur van Dymphna, op een moderne manier uitgebeeld, ook met vrolijke muziek rond, en omringd door mensen vanuit alle nationaliteiten van Geel. Dus vanuit alle nationaliteiten van Geel gaat er iemand met een vlag mee om het wereldse karakter van Timpenen centraal te stellen. De omgang dit jaar gaat door op 3 mei, zondag 3 mei. En hij start om 3 uur op de Grote Markt in Geel. Hij maakt dan een tour van ongeveer 3 kilometer langs de Timpenakerk en hij eindigt tegen 5 uur terug op de Grote Markt in Geel. De omgang is een 5-jaarlijks gebeuren. Normaal heeft die plaats in de jaren met een 0 of een 5. Maar door de corona is hij dus moeten uitgesteld worden. En nu wij een omgang hebben in 2026, over 4 jaar in 2030 hebben we terug een omgang en zitten we terug mooi op 0 en 5.
Terug op schema.
Ja, helemaal terug op schema.
Maar toch wel heel bijzonder dat dus de relieken van de heilige Dimfna hebben hun eigen plaats in het hele gebeuren. Want het is een beetje een samentrekking tussen wat folklore, wat lokale geschiedenis en natuurlijk de geschiedenis van de heilige Dimfna. Wat is de reactie van de mensen wanneer de reliquie langskomt?
Ik ben zelf al 2 keer mogen meegaan en ik kan er alleen maar van getuigen. Er was vorige keer een 10.000-tal mensen langs heel het parcours, heeft men gezegd. Op het moment dat de reliek passeert, of men nu gelovig is of niet, worden mensen stil. Dat is heel vreemd. Mensen worden stil, sommige mensen gaan op hun knieën zitten, sommige mensen maken een kruisteken. Maar het is echt een moment waar dat je voelt, hier leeft iets, hier is iets meer. En de mensen zijn dus ongelooflijk gevoelig, ik ben er rotsvast van overtuigd, ongelooflijk gevoelig aan het zoeken naar het religieuze, naar het zoeken naar de bron van waar alles ontstaan is. En je voelt dat in die omgang. Het is ook een eer, vind ik altijd, om mee te gaan. En het mooie is dat zowel de mensen die in het religieuze stuk meegaan, in de legende, of de mensen die in het wereldse stuk dan meegaan, die hebben eigenlijk gedurende heel die omgang die ervaring. Dus het passeren van het reliek is iets uniek, maar ook het andere van de omgang, als je daaraan deelneemt, je bent deel van het geheel, je voelt je Geelenaar. En zelfs als buitenstaander, die van buiten Geel komt en hier komt wonen, je moet die omgang hebben meegemaakt voordat je echt weet wat het is. Ik zeg altijd, vanaf het moment dat je als Geelenaar in de omgang bent meegegaan, ben je echt van Geel. En het is echt iets dat leeft, ongelooflijk, bij jong en oud.
Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van onze 2e aflevering van onze pelgrimstocht hier in Geel. En we houden dus halt in de Sint-Dimfna-kerk. Maar u hoorde het al, het is zeker niet alles wat we nu al hebben kunnen beleven. We gaan een volgende keer daar zeker blijven bij stilstaan. Van harte dank voor het meewandelen en graag tot een volgende keer.